Most Rasbuzin weer terug in het Nederlands uitzending van Voice of Indonesia. En nu gaan we naar het weeromstandigheden in Indonesia. Verschillende gebieden in Indonesië moeten voor de extreem weer bereiden als willen veilig zijn. En luisteraar, die zei de Klimatologie Geofysica Agentschap van Indonesië tijdens zijn conferentie van vorige nacht. En dus, blijf veilig luisteraars voor deze extreme weer en vergeet niet om onze leven te ontspannen.
Indonesia.
Dalam langkah kau pernah sendiri.
pencipta pertemukan kita lagi. Amarah ada, laparam sudah, sukacita ada dalam kita. Berlayar menuju tujuan yang telah pasti, berlabuh untuk satu dalam cinta di sini. Berdua kita arungi kehidupan yang harus dijalani. Terlatih kita dalam kasih, apapun yang terjadi, setia pada janji.
Luisteraars, onderzoekers hebben een nieuwe soort sierkreef geïdentificeerd met de wetenschappelijke naam Chirax poveralentus. Deze kreef werd vroeger vaak gezien door Chirax posher, een soort sierkreef die oorspronkelijk uitkwam Papua. Na uitgebreid onderzoek kwamen wetenschappers echter tot de conclusie dat het hier om een nieuwe soort gaat die ook oorspronkelijk uit Papua komt. Bij dit identificatieproces waren onderzoekers uit verschillende landen betrokken, waaronder de IPB Universiteit en ook de Universiteit van Zuid-Mohemen in Tsjechië. En dit onderzoek werd vervolgens in januari 2025 gepubliceerd in het tijdschrift Sutaxa. En de naam luisteraar Chirax poveralentus werd gekozen om zijn unieke fysieke kenmerken te beschrijven, vlekken op zijn lichaam die op stof lijken. En deze ontdekkingstocht vereiste ook een lange reis van kreeften van Papua naar Europa. En luisteraars, hoewel Chirax poveralentus al meer dan 20 jaar bekend is in de aquariumhandel, is zijn natuurlijke gedrag nog grotendeels onbekend. Deze kreef leeft in afgelegen rivieren op kalksteenplateau op een hoogte van ongeveer 250 meter boven zeeniveau. Door zijn geïsoleerde leefgebied is het kwetsbaar voor bedreigingen als ontbossing, vervuiling en van de rivieren en overbevissing ten behoeve van de ganzen. En de onderzoekers benadrukken het belang van verder onderzoek om de ecologie en natuurlijke gedrag van sheriffspopulenten te begrijpen. Daarnaast zijn er beschermingsinspanningen nodig om het voortbestaan van deze soort in het wild te garanderen, aangezien Papua een hotspot van biodiversiteit is met veel onbeschermd endemische soorten.
Diva, wat was de moody ujung? Pintu hari kuku ini, temukan senyummu untuk hilangkan semua lelahku saat. Kita bersama berdua, tak perlu bersuara tuh kita, saling bicara, saling membaca arti kata. Tak perlu ada mereka. Kita yang larut dalam cinta, seakan dunia hanya berdua. Milik kita bersama tercipta ruang untuk bahagia. Mereka bersuara telah mengerti kita tak perlu temukan ragumu. Ini tentang aku dan kamu dan kita. Kita yang larut dalam cinta, akan dunia hanya berdua. Milik kita bersama tercipta ruang untuk bahagia.
Indonesia.
Extreem weer zal de economische groei verstoren. Het kan zelfs leiden tot een toenemend aantal werklozen in Indonesië. Hoe werkt het? Econoom Gunawan Benjamin heeft er zijn antwoord op.
The biggest risk of extreme weather is damage to...
The atmospheric effect van extreme weather is harder die niet alleen materiële verliezen veroorzaakt, maar ook levensijs. Deze verloren materiële verliezen zullen over het algemeen een last zijn voor het slachtoffer. Als de omvang van de vernietiging echter erg groot is, zal het de financiën van het land verstoren. Extreme weather zal ook de snelheid van de distributie van goederen en diensten verstoren. De prijs van een aantal goederen en diensten zal duurder worden op het consumentenniveau wanneer het extreme weer kosten met zich meebrengt. Op het producentenniveau zal extreme weer echter vertraging van de oogst veroorzaken en producenten zoals boeren of veehouders schaden. Die zal over het algemeen worden ervaren door gebieden die worden getroffen door extreme weer. Zelfs bij een bepaalde omvang van schade die zakelijke actoren door de zakelijke verliezen bezorgd en moeilijk te repareren is, kan slecht weer ervoor zorgen dat zakelijke actoren veilig gaan, wat uiteindelijk extreem weer kan leiden tot een toename van het aantal arme mensen of werkloosheid. De aanhoudende impact van extreem weer is het uiterste van dagelijkse economische activiteiten. Tegelijkertijd aan het verkrijgen van openbare voorzieningen, verstoring van de toegang tot de werkplek, toegang tot basisbehoeften zoals elektriciteit, basisvoedselbehoeften, onderwijs, gezondheid of een aantal andere dagelijkse benodigheden. Luisteraars, bekijk voor meer details op VOI Talk, Indonesia's Weather, Risks and Realities, op onze YouTube-kanaal VOI_official.
Mata ini ku melihat cerahnya mentari, pertanda harapan masih ada. Ku mulai hariku dengan senyum, ku harus bergegas untuk bangun meski tak jarang sedih melanda. Melangkah dengan pasti.
Gerard, we zijn in de maand Ramadan, de heilige maand. En hebben jullie over de term imsak luisteren? We kennen de term imsak niet. In de maand Ramadan, 10 minuten voordat de oproep tot het gebed klinkt, stoppen mensen over het algemeen met eten en drinken. En dit heet imsak. In sommige gebieden wordt de imsaktijd zelf via luidsprekers in moskeeën aangekondigd. En wist u echter dat imsak eigenlijk alleen bekend in Indonesië? En dat is waar, luisteraars, want in andere landen begint de vastentijd al bij zonsopgang. Of als het tijd is voor het subuhgebed. Dus als de oproep voor gebed klinkt, dan begint dan met de vasten. En de imsak is, we kunnen het zeggen, een traditie van Indonesië. En dit is een traditie van het verlengen van de imsaktijd. Is een vorm van ikhtiyat of de voorzichtigheid. Bij zonsopgang wordt verwacht dat men de sahur heeft beëindigd, waarbij al het voedsel en de raasjes in de mond zijn doorgeschikt, zodat er geen risico is dat het vasten wordt verbroken. En als we terugkijken, blijkt dat de traditie van de tevoegen van imsaktijd werd voor het eerst in Egypte geïntroduceerd, namelijk in 1262 Hijri. In en in die tijd begon de moderne schrijfkunst zich daar sterk te ontwikkelen. In het verleden werd het imsakschema voor het eerst afgedrukt in een medium genaamd bulak, en is dan bekend als Imsakia Wali An-Nu'man. En wat uniek is, dat dit schema is gedrukt op een geel papier van 27 cm x 17 cm. En net zoals de Imsakalender die in Indonesië veel voorkomt, bevat de Imsakalender in het oude Egypte ook dagelijkse gebeds- en vastentijden volgens de Arabische kalender. En in landen over de hele wereld is het over het algemeen nog steeds toegestaan om te eten en drinken tijdens de Imsakperiode. In een artikel gepubliceerd door de officiële mufti van het federaal territorium dat onder het beheer van de Maleisische regering valt, wordt uitgelegd dat de tijd van imsak, 10 minuten voor zonsopgang, niet het juiste moment is om te beginnen met vasten.
Sudah biasa diriku ditinggalkan, diacu kanan dicampakkan oleh orang yang ku cinta. Menyakitkan, tapi tak ku rasakan. Ku pasrahkan semua pada Tuhan yang telah mengatur semua jalanku dan juga jodohku. Dimanapun, kapanpun itu, karena ku slow, sungguh slow, sangat slow, tetap slow, santai, santai, jodoh gak akan kemana. Karena ku slow, sungguh slow, sangat slow, tetap slow, santai, santai, ku yakin Tuhan berikan doa.
Hidup tanpa cinta, ku lelaki emang ingin ke wanita, karena hatiku terima makan derita. Untuk seseorang bagai ketiga kaki.
Bila nanti sudah ku dapatkan seorang paling sempurna, pasti akan selalu ku jaga. Karena Tuhan telah menitipkan seseorang paling terbaik, bersama-sama arungi jalanku dan juga jodohku. Dimanapun, kapanpun itu, karena ku slow, sungguh slow, sangat slow, tetap slow, santai, santai, jodoh gak akan kemana. Karena ku slow, sangat slow, tetap slow, santai, santai, ku yakin Tuhan berikan. Gak doa,
jangan terus-terus soal cinta bersambung, biar ku sendiri tapi ku mewah. buru-buru untuk soal jodoh. Ku butuh manis hubungan, bukan asam kayak mango. Takkan lari gunung ku kejar, kalau udah jodoh takkan kabur. Kau kan ku lama.
The International Trending from Radio Republik Indonesia presented Outstanding in Nation Talent. English, France, Dutch, Netherlands, Spanish, Arabic, Mandarin, Japan, and Indonesia. This Outstanding wordt uitgezonden via the shortwave 3325 kHz and the shortwave 4755 kHz and streaming of www.boinews.id and RRI Digital. Who presented in verschillende programma's, namelijk Diplomatic Forum, Jeugd Forum, BOI Vista, The Session, The Wonderen van Indonesia, Die Person, Spreek Maar Bahasa, en ook de regionale en internationale popmuziek entertainment, evenals nieuws en informatie over Indonesia en het buitenland. Voice of Indonesia, van Indonesia voor de wereld.
Bagaimana kabar diriku, baik-baik saja. Sedikit ku takjub, namun nyatanya sudah kuduga. Kau yang kesana kemari, kau anggap aku tak cukup. Semua kesempatan dan langkah ku coba kau tutup. Tutur batinku takkan salah. Silakan pergi, ku tak rasa kalah. Namun percayalah, sejauh mana kau mencari, takkan kau temukan yang sebaik ini. Kau yang kesana kemari, kau anggap aku tak cukup. Semua kesempatan dan langkah ku coba kau tutup. Kan ku buat jalan ku sendiri. Tutur batinku takkan salah. Silakan pergi, ku tak rasa kalah. Namun percayalah, sejauh mana kau mencari, takkan kau temukan yang sebaik ini. Aku tak sempurna, tak perlu sempurna. Akan kurayakan apa adanya. Aku tak sempurna, tak perlu sempurna. Akan kurayakan apa adanya. Aku tak sempurna, tak perlu sempurna. Akan kurayakan apa adanya.
aku.
Okay, listeners, nu gaan we naar het verhaal van Pinisi, een beroemde schip van Indonesië. Hoe maakt de Makassar en de Pinisi en hoe gaat dat met Pinisi nu? Zullen we naar te luisteren.
Dan jaya di lautan para milenium pertama itu orang Nusantara.
Di eerste milenium de overwinning van de zeeën behouden, waren het Nusantara volk, de Melayu. Er voer geen Chinees, het is nieuw. Nadat de landhandelsroutes ontoegankelijk werden, zochten ze naar handelsroutes over zee. Het was op de 11e of 12e eeuw. Daarvoor bestond het niet.
Terus dia bilang, kamu tidak
ben jij niet bang voor golven van 8 tot 9 meter? Dat zei hij tegen mij. Ik zei, ik heb in Indonesië nog nooit golven van 9 meter gezien. Ik wil het zien. Hij schudde mijn hand en dat was het, oké?
Kalau istilah PVC itu sepertinya muncul pada abad ke-19, sekitarnya tahun 1830-an, 40-an, dan itu menambil sejenis layar.
Sekarang PVC lahir rond de 19e eeuw, rond de jaren 1830 tot 1840, ze zijn verschenen. En het markeert een type zeil dat eigenlijk uit Europa komt, wat indikeert dat als de internationale perp schoenen, catch of kafkast is, dat betekent een zeil dat in de richting van de boeg van de boot is vastgemaakt. Het lijkt erop dat deze zeilen voor het eerst werden gebruikt in de westelijke regio's van de archipel, zoals Rio, Belitung enzovoort. Tot het einde van de 19e eeuw werd dit type van zeil steeds meer richting het oosten gebruikt, zodat het zeil ook in Sulawesi terecht kwam en ook hier werd het zeil gewijzigd, wat we tegenwoordig kennen als het Pinisi zeil.
Het archipel land wordt het Indonesische volk uitgedaagd om veerkrachtiger te worden in het omgaan met leven op zee. Een van de gemeenschappen die een scheepvaartsystemen kan runnen en schepen kan bouwen is de Bulukumba gemeenschap, die beroemd is om zijn Pinisi. De term Pinisi werd echter in de jaren 50 bekend en ons legt Horst Liebner, een Duitse scheephistoricus, uit.
Istilah Pinisi itu secara umum baru muncul dalam apa namanya ya?
Sekarang Pinisi tersebut berubah min pas in the 20th and 20th eeuw in the Kerajaan. In 1960 hield de regering van Soekarno een wedstrijd voor soortgelijke boten om Kopra van Sulawesi naar Jakarta te vervoeren. En daar in de krant staat nog steeds de vraag, wat is een Pinisi-boot? Omdat de term Pinisi in die tijd nog niet bekend was bij mensen. Want in de archieven van de havenmeester enzovoort worden zulke boten nog steeds Palari's genoemd. Er is Palari's Olompong, er is ook Palari Tongkong. De meest voorkomende term Pinisi was in de jaren 80, vooral nadat Pinisi naar Vancouver werd gebracht. Daar veranderde de naam Palari in Pinisi. Bekend definitie waar men momenteel zo trots op is, is dus eigenlijk een uitvinding.
Kau yang sebelumnya tidak makan kolari itu mulai tidak makan pinisi. Jadi istilah pinisi yang sekarang ini begitu dibanggakan sebenarnya sesuatu ciptaan setelah yang namanya pinisi itu sudah tidak ada lagi.
Horst vertelde ons opnieuw over het gebruik van de term pinisi, wat eigenlijk iets nieuws is dat wereldwijd voorkomt en een bron van trots is geworden voor Indonesische zeevaartcultuur.
Ini ingatan masyarakat tidak terlalu tepat. En ada cerita bahwa perahu yang seperti itu yang pertama kali dibangun di Ara itu
het geheugen van de bevolking is niet erg nauwkeurig. Er is een verhaal dat de eerste dergelijke boot in het jaar 1900 in de Ara-regio werd gebouwd. Maar niemand herinnert zich wie hem heeft gebouwd, voor wie en zo voort. Tot aan de Tweede Wereldoorlog werden al dit soort projecten in Nederlandse kranten en havenmeesterarchieven vermeld als palari. Het gebruik van het woord Finici is dus iets nieuws, iets dat nog niet zo lang bestaat. Maar met de komst van de motorisering en Indonesische zeilboten verdween dat allemaal in de jaren 70. En het is een herinnering waar mensen best trots op zijn. Toen de Pinisi Nusantara naar Vancouver werd gebracht, bestelden steeds meer reisorganisaties uit het buitenland dit soort boten. Daarom Pinisi werd er gebracht als een trotse herinnering aan botenbouwers en zeilers uit Nusantara.
Pinisi werd bekend bij de wereldgemeenschap sinds zijn eerste expeditie naar Vancouver, Canada in 1986, waar een van de Bomanisleden nog steeds waart. Hij is Lucy, de hoofduitdager die destijds deelnam aan de Pinisi Nusantara missie.
Mungkin dari awal, saya waktu itu yang saya cerita tadi, 85 dari Pinisi, saya masuk di kalangan di Kingendok.
Wat ik me herinner was, het in de jaren 5 kwam mijn team in de scheepszwerf binnen. Toen zei ik dat ik naar Canada wilde komen. Ik had nog niet gesolliciteerd. Dan was Philip, de Fransman die toen de supervisor was, die mij ontving. En hij vroeg, Linda, kan naar de komen? Ik zei, ja, als je nog meer mensen nodig hebt. Toen vroeg hij, ben je niet bang voor golven van 8 tot 9 meter? En ik zei, in Indonesië heb ik nog nooit golven van 9 meter gezien. Ik wil het zien, hij schudde mijn hand en dat was het, oké? Ik had op dat moment dienst aan de machine, maar ook aan het zeil. Naast mij waren er nog 4 andere mensen van Panah Beru.
Vertrouwens op 2 masten en 7 ontwikkelde zeilen, die Pinisi genaamd, is de wens sinds de 12e eeuw de belangrijkste kracht voor de Indonesische zeilers om naar hun bestemming te varen.
Ja, kalau kita berlayar cuma main di layar aja.
Als we alleen op het zeil varen, kan er afhankelijk van de wind ieder uur een verandering in de wind treden. Zoals hier gisteren kon het varen zonder wind, wat normaal gesproken 2 uur duurt, door de wind wel een dag duren. Als je een machine gebruikt, kun je de snelheid berekenen in de uren dat we aankomen. Als je alleen het zeil gebruikt, kun je niet voorspellen wanneer het arriveert.
Nadat we het verhaal van Horst en Rusli hadden gehoord, waren we nieuwsgierig naar het scheepsbouwproces van Pinisi.
We bezochten ook het Venische scheepsbouwproject dat momenteel aan de gang is in de stad Magassar. Het ligt niet ver van het Losaristans. Daar ontmoeten we Haris, een Venische scheepsbouwer uit Bulukumba. Hij vertelde ons over de Venische scheepsbouwtechniek die door UNESCO tot werelderfgoed is verklaard.
Kapal Pinisi di Banyuwangi ini asalnya dari arah Bulukumba, Sulawesi Selatan. Mulai tahun
sebelum merdeka, tahun 1980
Wat was het van de kennis die onze voorouders van generatie op generatie hebben doorgegeven? Zonder enige schriftelijke kennis of techniek bouwen wij schepen uitsluitend op basis van ervaring en worden wereldwijd erkend.
Niet zomaar elk hout gebruiken. Er worden alleen bepaalde houtsoorten gebruikt. Het gaat niet alleen om hout, maar er slechten ook de stapen uit die genomen worden bij het bouwen van een Venische schip.
Ja, kayu besi, kayu biti, kayu jati. Tiga satu jenis kayu.
Ja, ijzerhout, boetiehout en tikhout. Slechts drie houtsoorten. Deze drie houtsoorten zijn gekozen vanwege hun sterkte. Het schip zal op zee worden ingezet. Het kan niet zomaar hout gebruiken. Vroeger had ik finisie van boetiehout, maar nu is het zout zeldzaam. Het is dus niet meer mogelijk. Voor het schip dat wij aan het bouwen zijn, is voor het dek gebruik gemaakt van tikhout.
Toen we bij de scheepbouwplaats aankwamen, zagen we arbeiders hun werk doen. Sommigen waren bezig met het uithakken van de scheepsromp. Sommigen maakten touwen vast om de lege ruimtes tussen de houten planken op te voelen. En weer anderen maakten het hout glad. De scheepsromp stond echter stevig en had de vorm van een bijna voltooid schip. We waren ook nieuwsgierig naar het proces van het schikken van het hout om een schip te maken. Haris vertelde het verhaal verder.
Het
begint vanaf de schip. De planken worden één voor één gerangschikt en gaan hier verder nadat de scheepsromp klaar is, waarna de slagtanden worden geïnstalleerd. Nadat de slagtanden geïnstalleerd, werken we met de weg, dan de grond, dan de vloer en tenslotte de kamer. De kamer bestond uit meren en scheidingsbanden. Nadat deze op de wieldop is gezet, wordt deze neergelaten en vervolgens wordt de paal rechtop gezet. Nadat de mast klaar is, wordt het slangtouw gemonteerd, daarna het masttouw en tenslotte het zeil.
Als volgens haar is de Venische scheepsbouw alleen maar werd overgedragen zonder een definitief systeem, blijkt dat niet het geval te zijn. In zijn onderzoek ontdekte Horst Liebner Tata Talu, een systeem dat werd gebruikt om Venische schepen te bouwen. Dit systeem is alleen bekend bij 12 mensen uit Lemo-Lemo, Bulukumba.
Ada satu hal dan itu intinya dari warisan dunianya itu, yaitu
Er is één ding, en dat is de essentie van zijn werelderfgoed, namelijk wat de productieformule zou kunnen worden genoemd. Veel mensen zeggen dat boten zonder oefening en dergelijke worden gemaakt, maar dat is eigenlijk niet waar. Er is een formule die niet in een afbeelding wordt omgezet, maar in verschillende metingen die op de meter worden vastgelegd, en er worden diverse bangli gebruikt bij boordjes di Demak Bepalen, di Purbeek, de plek van de haringen in de romp, de lengte van de planken, de plek van het frame enzovoort. Degenen die deze kennis tegenwoordig nog steeds erven, zijn de afstammelingen van het Lemo-Lemo-volk. Ze lijken een formule te hebben genaamd Tatatalu, die boten tot 14 meter lang kan produceren.
Een boot bouwen is niet eenvoudig en de kennis die al honderden jaren wordt toegepast is de meest waardevolle erfenis. De kennis die onze voorouders door de eeuwen heen heeft laten zeilen.
Membangun suatu perahu itu adalah suatu hal yang sangat-sangat rumit. Secara populer, perahu layar itu diakui sebagai benda secara manusia yang paling rumit yang ada sebelum
Een boot bouwen is een heel, heel ingewikkelde zaak. De zeilboot wordt algemeen erkend als de meest complexe menselijke creatie die bestond voor de industriële revolutie in de 18e eeuw. Dit betekent dat er in de geschiedenis van de mensheid niets is ingewikkeld gebouwd dan een zeilboot. Als we de onderdelen of het aantal objecten in deze boot vergelijken, wat er ook is. Voor zover ik weet, is het 100 keer meer dan een mobiele telefoon. En het zou allemaal moeten werken. En er is nog een punt, een boot is niet iets rechthoekigs, maar ontstaat door bochten. En de bochten moeten harmonieus zijn. Als de bochten krom zijn, zal de boot niet varen. De kennis om deze curven te creëren bestaat dus al 1000 jaar in de archipel en de manier om deze curven te conceptualiseren verschilt niet veel van de schepen die daarvoor bestonden. Deze dingen zijn erg ingewikkeld, dus ze zijn niet bedoeld voor publieke consumptie, omdat ze te ingewikkeld zijn, maar om ze te verdiepen en er iets van te maken om trots op te zijn.
Sebuah di Nusantara kekurangannya sejak 1000 tahun. Dan cara mengkonsepkan kurva-kurva itu tidak jauh berbeda dari kapal-kapal karam yang dari abad ke-10 dengan laut-laut yang dibangun pada pertengahan abad ke-20. Dan hal-hal itu amat-amat rumit. Sehingga bukan menjadi ini baru kesenjian halaya kerana wah memang terlalu rumit. Tetapi untuk apa ya memperdalamnya dan menjadikannya sesuatu yang bisa dibanggakan.
Of Indonesia.
Luisteraars, we zijn aan het einde gekomen van de uitzending. Dank u voor uw luisterbaarheid en vergeet niet om ons te volgen op social media, TikTok en Instagram @voi_official. YouTube kanaal VOI Official en Facebook fanpage The Voice of Indonesia. We zijn morgen terug op hetzelfde tijdstip met dezelfde frequentie 3325 en 4755 kHz op uw Portugal Radio. Of kunt u ons beluisteren via onze livestream op voinews.id en de RRI Digital applicatie. En in de Herdiani, neem afscheid. Vergeet niet te luisteren naar Voice of Indonesia van Indonesia voor de wereld. Tot morgen.
Depuis Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. Diffusion en français. La voix de l'Indonésie présente des actualités, des informations et des divertissements divers sur l'Indonésie. Et c'est ici que vous pourrez accéder à nos émissions tous les jours sur SW3325 et 4755 kHz ou via le site web www.voinews.id et l'application RRI Digital. La voix de l'Indonésie, de l'Indonésie au monde.
Chers suisses auditeurs, bonsoir. On se rencontre encore sur l'émission en langue française Voice of Indonesia avec moi, Messaro. Comme d'habitude, aujourd'hui, je vais vous accompagner en transmettant des informations en provenance d'Indonésie. Cela augmentera certainement vos connaissances sur l'Indonésie et tout ce qu'elle contient. Chers amis, cette fois, je vais vous présenter des actualités, des citations du jour, des nouveautés indonésiennes, parlons indonésien, je veux dire parlons indonésien, meilleure coupe, des chansons pop et traditionnelles indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons avec les actualités présentées par Houdri.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici la voix de l'Indonésie présente l'actualité d'aujourd'hui avec moi, Houdri. Il y a quelques événements informés, entre autres. Indonésie et Vietnam avaient convenu de renforcer leur partenariat pour le rendre plus complet. Le gouvernement augmente la capacité de raffinage à 1 million de barils. Le ministère de l'économie créative élargit l'accès des musiciens pour être plus compétitif. Mon cher Gétar, voici le nouvel en complet. Le président Prabowo Subianto a déclaré que l'Indonésie et le Vietnam n'ont pas seulement les mêmes valeurs et la même histoire dans la lutte contre l'impérialisme et le colonialisme, mais ont également la même vision de devenir des pays développés en 2045. Centième anniversaire de l'indépendance de l'Indonésie et du Vietnam, c'est ce qu'a déclaré le chef de l'État lors d'une déclaration conjointe avec le secrétaire général du Parti communiste vietnamien, Tho Lam, au Palais Merdeka, Jakarta. À cette occasion, le président Prabowo a souligné que l'Indonésie et le Vietnam avaient convenu de faire évoluer leur partenariat vers une coopération globale.
Kita sudah setuju dalam pertemuan kita bahwa kita ingin meningkatkan hubungan kita, kerjasama kita.
Nous avons convenu lors de notre rencontre que nous voulons améliorer nos relations, notre coopération. Nous voulons améliorer nos relations pour en faire un partenariat stratégique global et nous voulons vraiment renforcer et coopérer dans presque tous les domaines, la politique, l'économie, la défense et la sécurité, les affaires populaires, l'échange de visites dans les domaines de l'éducation et de la science, presque tous les domaines. Nous voulons améliorer la coopération et faire quelque chose, si possible, en bonne intégration économique. Le président Prabowo a ensuite expliqué que l'Indonésie et le Vietnam ont convenu d'établir une coopération économique bilatérale avec un objectif de 18 milliards de dollars en 2028. Le président Prabowo a également salué les investissements vietnamiens en Indonésie dans les secteurs de l'automobile, de l'agriculture et de divers autres domaines. Selon le président Prabowo, cette coopération aidera les deux pays à accroître la sécurité alimentaire et pourrait même faire de l'Indonésie et du Vietnam des contributeurs alimentaires mondiaux. Le gouvernement modifie son plan de développement du raffinage du pétrole en augmentant la capacité de 500 000 barils par jour à 1 million de barils par jour. C'est ce qu'a déclaré le ministre de l'énergie et des ressources minérales. Bahlil Lahadalia, après avoir assisté à une réunion limitée dirigée par le président Prabowo Subianto au palais présidentiel de Jakarta. Le ministre Bahlil a déclaré que le programme d'un million de barils serait réalisé dans plusieurs endroits, car la construction de raffineries était un effort pour accélérer le programme naval. Bahlil a en outre a expliqué que pour le secteur de l'énergie, le gouvernement encourage également le développement de l'éther diméthylique ou DME comme substitut au GPL, ainsi que l'expansion de l'aval dans le secteur de la pêche, des plantations et de la foresterie. Bahlil a également déclaré que pour les minéraux de charbon en particulier, outre la bauxite, le gouvernement fera également pression sur les questions de nickel et d'étain. Le gouvernement construira également des panneaux solaires et du sable de quartz qui seront extraits dans le cadre des minéraux critiques, car ils constitueront un potentiel comparativement supérieur pour la nation indonésienne. Le ministère de l'économie créative, agence de l'économie créative, a déclaré son engagement à continuer de renforcer la réglementation et à élargir l'accès des musiciens et des acteurs de l'industrie pour devenir plus compétitifs au niveau mondial. C'est ce qu'a déclaré le ministre de l'économie créative de la République d'Indonésie, Teuku Rifki Harsha. Dans une déclaration officielle à Jakarta, le ministre Teuku Rifki a déclaré que le gouvernement souhaite garantir que l'industrie musicale indonésienne non seulement se développe de manière créative, mais offre également un bien-être durable à toutes les parties impliquées, des musiciens aux producteurs, en passant par les travailleurs des coulisses. Le ministre Teuku Rifki a invité le peuple à apprécier le rôle important de la musique dans la vie et la culture de la nation. Selon lui, la musique n'est pas seulement une expression artistique, mais aussi une identité nationale et le principal moteur du secteur de l'économie créative.